Vader in de hemel, we danken u voor deze prachtige dochter. We danken u, Heer, voor dit geschenk. Heer, Soraya Celeste Nathalie. En we geven jou terug aan God de Vader. Zoals ik jou draag in mijn handen, zo draagt God de Vader in jou. En hij legt zijn hand op jouw leven. En hij heeft jouw levensweg al bepaald. Ja. En hij heeft een plan met jouw leven. En je mag samen met degene die God aan jou gegeven heeft, mag jij ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven. Zodat jij tot zegen zult zijn voor velen. Voor vele anderen hier en ook op verre, in verre landen. Celeste, Nathalie, Soraya, we zegenen jou. In de naam van de Vader, die zoveel van je houdt. In de naam van Jezus, die zijn leven voor jou gegeven heeft. In de naam van de Heilige Geest, die jou ook zal leiden. Omdat je een kind bent van de Vader. Dank u wel, Heer, voor dit mooie meisje. En dat haar leven zo in uw hand is. In Jezus' naam. Amen. Amen. En ik geloof dat opa's, oma's, misschien ook nog wel een zegen willen uitspreken.
Ja, Heer. Wij willen u danken, Vader, dat we hier mochten zijn om Soraya bij u te brengen. We danken u dat wij mogen weten dat u een geweldige God bent, die haar beschermt op haar levenspad. We bidden ook alzo voor de vader en de moeder, voor Chris en Nathalie en voor Jeremy. Heer, wilt u hen wijsheid geven, dat zij de kinderen naar uw wetten mogen opvoeden. Heer, we danken u voor uw genade en voor uw liefde. En willen ze ook bidden voor de gemeente, Heer, dat ze ook meer de verantwoordelijkheid mogen dragen in de zorg en opvoeding van onze kinderen. We danken u voor de gemeente hier in Zutphen. Wilt u al mijn broeders en zusters die hier zijn, wilt u hen kracht en wijsheid geven, maar ze in liefde ook boven de schouders van de ouders mogen meekijken. En in liefde ook mogen meedoen in de opvoeding door voor ze te gaan bidden. Dank u, Vader, dat we dit mogen vragen. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen.
Señor Jehová, Dios Todopoderoso, doy gracias, Señor, por Soraya. Gracias, Señor, por ese regalo que tú nos has dado. Pido tu especial bendición, Señor, sobre su vida. Bendícela, Señor. Pon tu mano sobre ella, Señor, cada día de su vida. Y guárdala de todo mal y peligro, para que no sufra aflicción y dolor. Gracias, Señor, por Soraya. Está en tus manos, Señor. Está en tu trono, Señor. Reina sobre su vida, Señor, y sobre cada paso que ella dé en la vida. Bendícela, Señor, y lávala y cúbrela con tu sangre preciosa, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tus misericordias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amen. Heer, zo danken we u, Heer, voor dit kostbare geschenk dat we uit uw hand mogen ontvangen. Heer, en zo danken we u, Heer, dat haar hele toekomst, zoals we het gehoord hebben in het lied, in uw hand ligt. Dank u wel, Heer, voor het gezin waarin ze mag opgroeien. Dank u wel, Heer, dat we hen samen ook mogen zegenen. Heer, dat ze tot zegen zullen zijn als gezin. Heer, voor velen. Heer, en daarom bidden wij dat u hen alle overvloedig zegent, zodat ze altijd, Heer, tot zegen kunnen zijn. In de naam van Jezus. Amen. 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 Geweldig. Zullen we de Heer een klap over geven? Wauw. Dank u wel, Vader. Wauw. Dankjewel. Oké. Erik. Oh, daar komt het, van die kant.
Namens de gemeente. Met al onze liefde en felicitaties aanbieden. Voor dit opdragen van onze geliefde Soraya. De oudste aan de jongste. Hè? Tenminste, ik denk dat ik de oudste ben. Ik weet het niet. En van harte gefeliciteerd, lieve schatten. En dat er maar veel plezier van mag hebben, lieve. We zijn ook zo blij met jullie. Ik wil de Heer Jezus danken dat we jullie van hem gekregen hebben als een heerlijk geschenk. Ik wou het niet geloven. Toen hij zei van, ik heb een goede voorganger voor jullie. Toen wou ik het niet geloven. Maar nou zeg ik, dank u Heer Jezus. Dank u voor jullie.
En de gemeente zegt,
amen.
Amen. Amen. Ja. Geweldig. Je bidt om een voorgangers echtpaar en je krijgt er twee van zulke mooie kinderen bij. Ja, dat is zegen, hè? En dan nog zo'n schoonfamilie en familie. Dat is fantastisch. Fantastisch. Ik denk dat de kinderen mogen naar voren komen. Alle kinderen die nu naar de kinderdienst gaan, naar hun eigen kinderdienst, kom maar naar voren. We zijn blij dat jullie er zijn. En dat er steeds meer kinderen komen. Kom maar, dan gaan we voordat jullie naar jullie eigen kinderdienst gaan, ook een zegen voor jullie bidden. Mag nog even, kom even kerel. Nog even wachten. Zo, kom maar bij. Zo. Kijk. Wat een enthousiasme. Zo. Ja, ik kan me voorstellen dat hij zegt van nou, als er zulke mooie dingen gebeuren. Maar ook in de kinderdienst gebeuren hele mooie dingen. We gaan voor jullie bidden. Bidden jullie met ons mee? Zo. Vader in de hemel, dank u wel voor deze kinderen. We verbinden al deze kinderen met Jezus Christus van Nazareth. En we zegenen jullie met zijn gezondheid en met zijn liefde. Met zijn kracht en met zijn hulp. In de naam van Jezus. Amen. En we wensen jullie heel veel plezier in de kinderdienst. Ja? En straks zien we jullie weer terug. Oké. Ja. Laten we gaan staan. En laten we nog met één lied God groot maken.
Toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces. Solo tú.
Ik vertrouw u,
Vader.
willen u aanbidden. U bent de God van het leven. Heer, u hebt het leven bedacht en u schenkt het leven. Heer, u bent degene die ons leven vernieuwd heeft. U bent degene die ons leven zin geeft. Heer, u maakt ons leven waardevol. Heer, u bevestigt ons in wie we mogen zijn. Door uw liefde, elke dag opnieuw. Dank u dat we uw liefde mogen ontvangen. Dat we uw liefde mogen proeven. Dat we uw liefde mogen uitdelen. Vader, er is niemand zoals u. U bent de God boven alle goden. Heer, u bent de Vader van de vaders. Heer, u bent de koning boven de koningen, de Heer der heren. En wij vertrouwen ons leven aan u toe. Heer, en dank u wel dat we ook deze middag het leven uit uw hand mogen ontvangen. Heer, woorden die leven brengen. Uw geest die leven brengt. Heer, u houdt van ons. En u stort uw liefde uit in onze harten. Heer, en daardoor kunnen wij u aanbidden. En daardoor willen wij u aanbidden, Heer, met al wat in ons is. Ja, Jezus. Heer, ik geef u mij aanbidden. Heer, kom toe, onze aanbidding. Heer, we hebben elkaar lief, maar aanbidden u. Heer, wij mogen elkaar dienen, maar wij aanbidden u. Heer, we mogen elkaar eren, maar boven alles, wij aanbidden u. Heer, dank u wel. U bent onze aanbidding waard. Amen. Amen. Geweldig. Dank jullie wel, aanbiddingsteam. Als jullie ons zo gezegend hebben in jullie aanbidding. We gaan het woord van God lezen. Ik wil beginnen met twee teksten te lezen. En de ene staat in het eerste Bijbelboek en het andere staat in het laatste Bijbelboek. Dus we beginnen in Genesis 2. Genesis 3. Even kijken, waar stond het ook alweer? Oh, ik heb het niet ondertekend. Onderstreept, soms onderstreep ik Bijbelteksten. Genesis 1 vers 28. En daar staat, Genesis 1 vers 28, God zegt tegen de mens, wees vruchtbaar en word talrijk en vervult de aarde. Wees vruchtbaar, wees talrijk, vervul de aarde. Dat is wat God zei tegen de mens, tegen Adam en Eva. En dan gaan we naar Openbaring, dat is helemaal het laatste Bijbelboek. En dat is Openbaring, ik meen Openbaring 7 en warempel vers 9. En daar staat, daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natieën en talen, stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaarden en met palmtakken in hun handen. Ze riepen met luide stemmen, ze zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is. En van het lam. Het begint met twee mensen die door God geschapen worden. En God zegt, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde met mensen. En het eindigt met een bruiloftslam, een bruiloftsfeest. En dan is er een schare, een menigte mensen die niemand tellen kan uit alle volkeren, uit alle stammen en uit alle naties en uit alle talen. Maar tussen Genesis, het woord wordt talrijk, en ik zag een grote schare die niemand tellen kan, zit een heel verhaal. Daar zit een heel verhaal. En dat verhaal wil ik een beetje vertellen. En het thema van vanmiddag is, God heeft een getal in zijn hoofd. God heeft een getal in zijn hoofd en ik zal het straks wel uitleggen. We waren een paar weken terug in Zuid-Amerika, in Colombia. We hebben voor Nathalie, maar ook een beetje voor jou, arequipe meegenomen. Dat is een soort, arequipe is een soort chocopasta van karamel gemaakt. Ja, zeg ik dat goed? Nee, maar een soort. Het lijkt erop. Het is dezelfde smeuïge smeerboel. Ja. En we zijn ook naar een speciale winkel gegaan om dat te halen. En we ontdekten dat Nathalie bepaalde snoepjes uit Colombia zo lekker vindt. Want wij hadden van een zendeling uit Colombia die snoepjes gekregen. En die lagen bij ons thuis. En ze zag dat en ze zei, oh! En ze had alle snoepjes opgegeten. En toen heb ik alle snoepjes meegegeven die we nog hadden. Ja. We waren dus in Colombia en in Peru, op verschillende plaatsen in het noorden en het zuiden. En we hebben een hele bijzondere tijd gehad. We hebben daar de projecten bezocht, een aantal projecten in ieder geval, van de kinderen die wij ondersteunen. En vanuit Nederland en België en Duitsland, met een heleboel andere mensen samen, helpen wij de medewerkers daar om de Peruaanse kinderen te helpen. Dat is in de armste gebieden van Peru. En als u aan Peru denkt, dan moet u weten, 50% van de mensen leeft onder de armoedegrens. Dus we spreken niet over de mensen die op de armoedegrens wonen of net erboven. Dat zijn er dus veel meer. 50% leeft daaronder. Dus dat zijn mensen die leven onder plastic, onder een golfplatendakje, in de sloppenwijken. En op die plaatsen hebben wij onze projecten. En we mogen nu ruim 400 kinderen helpen. We zijn anderhalf jaar geleden begonnen en nu al mogen we 400 kinderen zo helpen. Met de hulp van heel veel mensen, want dat is niet wat wij alleen kunnen. En we zijn ook naar Bogota geweest, waar wij twee kinderthuizen ondersteunen. Met tieners die straatkinderen zijn geweest, straattieners zijn geweest. En ook dat hebben we bezocht. En weet je, ik heb daar een fout gemaakt. Ik ben daar... We hebben een hele goede, maar een hele drukke tijd gehad. Heel weinig geslapen ook. Vroeg op en laat naar bed. Ik geloof dat we 3,5 uur in 72 uur geslapen hadden of zo. Nou, op een gegeven moment, toen dacht ik, 400 kinderen kunnen we helpen. Maar er zijn er 400.000 die we niet kunnen helpen. En ik keek alleen maar naar beneden. Ik keek naar de sloppenwijken. We liepen er samen doorheen. En weet je, toen kwam er zoiets over me heen. Ik zeg, Heer, zoveel lijden, zoveel verdriet, zoveel pijn, zoveel nood, zoveel dood. Als een kind naar je toe komt en je vertelt dat hij voor zijn ogen gezien heeft hoe zijn moeder in stukken gesneden is. En niemand doet er iets aan. Het wordt niet eens aangegeven bij de politie. Een leven is niet in tel daar. En Weet je wat ik eigenlijk tegen God zei? Weet je wat ik zei? Ik zeg, God, had u het niet bij Adam en Eva kunnen laten? Waarom hebt u tegen Adam en Eva gezegd, word talrijk, vervul de aarde. U wist dat het fout zou gaan. U wist dat het fout zou gaan. U wist dat we geconfronteerd zouden worden met zoveel lijden, met zoveel nood en met zoveel verdriet en zoveel pijn. En op een gegeven moment kan ik het niet meer hebben. Ik kan het niet meer dragen. En ik weet ook dat ik het ook niet hoef te dragen. Maar ik draag het soms toch. En ik zei, God, had u niet bij Adam en Eva kunnen laten. En pas later, aan het eind van de reis, we waren 2 weken op reis door Zuid-Amerika. In een kerk, in Bogota. Toen werd me iets duidelijk. Er werd gepreekt in het Spaans en ik spreek geen Spaans. Ik kan wat liederen zingen en ik kan wat zinnetjes, wat woordjes zeggen. Maar ik spreek geen Spaans, dus ik verstond helemaal niks van de preek. Dus, maar dat is niet erg. En toen was het net alsof God zei in die dienst van Wilkin, ik ben liefde. En omdat ik de God van de liefde ben en vol ben van liefde, heb ik gezegd tegen Adam en Eva, word talrijk en vervul de aarde. Het is uit liefde dat God tegen Adam en Eva zei, zorg dat de aarde vol is van mensen. Dat de aarde vol is van kinderen. Ja. Want God wil zijn liefde kwijt. Iemand die vol is van liefde wil de liefde delen. Als je net verliefd bent, wil je het uiten. Je kan het niet voor je houden. En als je net als wij bijna 25 jaar getrouwd bent, dan wil je dat kwijt. En als we dan 25 jaar getrouwd zijn, dan willen we mensen uitnodigen om het met ons te vieren. Ja, niet iedereen natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet. Maar je zou het wel willen. En als ik God was, dan was mijn hart en mijn portemonnee zo groot dat ik ook iedereen kon uitnodigen. En dat is de reden waarom God zoveel mensen geschapen heeft. Omdat hij zo vol liefde is dat hij zegt, ik heb al die mensen nodig om mijn liefde aan kwijt te kunnen. En nu meer dan 6 miljard op deze aarde. En weet je, die woorden, wordt talrijk vervuld de aarde, heeft te maken met het getal dat God in zijn hoofd heeft. God heeft een getal in zijn hoofd. Ja, ik zeg het altijd wat simpel. En het is misschien wat klinkt misschien wat eenvoudig. Maar ik geloof dat. Ik geloof dat God in getallen denkt, in jaartallen en in aantallen. Want toen God Adam en Eva geschapen had, wilde hij dat de mens hem zou liefhebben. Dat de mens hem zou dienen uit eigen keuze en uit liefde. En God wil altijd, ook vandaag, hij wil ons zijn liefde geven, maar hij zal nooit liefde dwingen. Hij zal jou nooit dwingen om je leven aan hem te geven. Hij zal je nooit dwingen om een kind van hem te worden. Nooit. Waarom? Omdat God liefde is. Maar hij wil zo graag dat jij die liefde beantwoordt. Daarom huilt hij over al die mensen die naar een kerk gaan, maar die liefde niet eens kunnen beantwoorden. En dat zijn er wat. En ik van de week ook zo'n stelletje meegemaakt. En wat kon die mooi over God praten? Wat kon die mooi over God spreken? Maar hij kende God niet als een papa. En toen was er gelukkig iemand van onze Alpha-groep en die zei, en die doordrukte, die even doordrong. Ken je hem echt? En zou je hem willen kennen? En hij had weer prachtige woorden. Maar hij bleef die vraag stellen. Op een gegeven moment brak die kerel, 50 jaar, 4 bedrijven, rijke kerel. Ja, tot zijn oren in de meel en het gebak en het brood. Ja, en daar verdiende hij veel geld mee. En hij ging op zijn knieën. En toen kwam Gods geest zijn leven binnen en vulde zijn hart met liefde. En ik heb zijn brief gelezen, een getuigenis, die hun hele familie doorgaat. Die hun hele kerk doorgaat. En hij zegt, God heeft ons hele leven op kop gezet. En weet je wat dat mee te maken heeft? Met liefde. Met liefde. Zijn hart had hij altijd op een kier staan en nu heeft hij zijn hart opengezet. God dwingt ons niet om hem lief te hebben, maar hij verlangt ernaar. Ja, om ons zijn liefde te kunnen geven. En hij mist ons als wij misschien wel heel prachtig voor zijn aangezicht staan, maar ons hart klopt niet voor hem. Ons hart gaat niet naar hem uit. Dus God wil lief ook gehad worden. Hij wil dat zijn liefde wederkerig is, beantwoord wordt. En daarom, zei God, geef ik Adam en Eva een vrije keuze. Je hebt de keuze, Adam, om mij lief te hebben. Je hebt de keuze om mijn woord te geloven, om mij te dienen. En je hebt de keuze om ook een andere kant op te gaan. Echte liefde is wederkerig. Kan niet gedwongen worden. En echte liefde wordt getest. En dat begon in de engelenwereld. God had eerst de engelen geschapen. En ook de engelen moesten een keuze ondergaan. Moesten een test ondergaan. En hun test was deze. Dat God zei, luister goed, jullie zijn zo sterk. Jullie zijn zo machtig. Ik ga nu iets scheppen. Dat is de kroon van de schepping. En het heet mens. En jullie mogen hen gaan dienen. Petrus zegt, engelen zijn nu meerdere in macht en sterkte. Ze zijn sterker dan wij. Krachtiger dan wij. Heerlijker dan wij. We zijn zwakker dan zij. Maar in Gods koninkrijk is het altijd zo. De sterkste dient de zwakste. En de engelen, wat praat ik altijd graag over de engelen. Maar dat kan vandaag niet. De engelen zijn er om ons te dienen. En God vroeg het aan de engelen. Willen jullie de mens gaan dienen? Willen jullie hen gaan dienen die het heil beërven? En een deel van de engelen kwam in opstand. En dat was de test. Omdat ze dat niet wilden. En ze faalden in hun test. En toen moest de mens ook getest worden. De liefde van de mens moest getest worden. En God zei, alle bomen in deze hof mag je eten, behalve één. Natuurlijk, toen onze kinderen klein waren, vroegen ze ook, papa, waarom heeft God nou die boom in de hof gezet? Als hij dat niet gedaan had, hadden we heel wat minder problemen gehad. Dat was hetzelfde. wat ik in Peru of in Zuid-Amerika zei van God, waarom hebt u het niet bij twee mensen gehouden? Dan hadden we het een stuk eenvoudiger gehad hier op aarde. Maar God zei nee, nee, dat wil ik niet. Want ik ben liefde. En ik wil mijn liefde uitstorten in zoveel mensen. God zei, ik heb een getal in mijn hoofd. Maar die Adam en Eva. Ja, God zei, je mag me uit eigen beweging liefhebben en dienen. Maar ze kozen, ze werden misleid, ze werden verleid en ze zeiden nee. En we kennen het verhaal en God zei, je kunt niet langer in mijn aanwezigheid zijn. En dan breekt er een tijd aan en dat is een verschrikkelijke tijd. We hebben Genesis gelezen, wordt talrijk en de aarde wordt vervuld met mensen. Maar de Bijbel zegt dat de mensen boosaardig zijn en hun hart is arglistig. Je ziet dat de natuur van de mens begint te veranderen door de macht van de zonde. En of je het wil of niet, je ziet dat die mens, die zonde en die macht van de zonde, mensen aanzet tot dingen die goddeloos en die verschrikkelijk zijn. En de ene mens doet de andere mens zoveel pijn en zoveel verdriet. En dat duurt eeuwen, een paar duizend jaar. Maar God had gezegd, op mijn tijd zal ik mijn zoon zenden. En de zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. God zet een vijandschap tussen de mens en de duivel. Die de mens probeert te vernietigen omdat hij van God niet kon winnen. En dan ga je proberen het mooiste dat God heeft kapot te maken. Ja toch? En dat is de geschiedenis die we lezen in het Oude Testament. Het eerste deel van onze Bijbel. Maar dan lees ik iets heel moois in Galaten 4 vers 4. Wil je dat eens met me lezen? Galaten 4 vers 4. Dan zie je dat op een gegeven moment God zegt, nu is het de tijd. Nu is het de tijd. Er staat, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen en elk jaar in december kerst kunnen vieren. Hè? Maar wat staat er? Toen de volheid van de tijd gekomen was. Er zijn heel wat mannen en vrouwen geweest voor de tijd dat Jezus kwam. Die geroepen hebben tot God. Wanneer komt de Messias nou? Wanneer komt de verlosser nou? Wanneer komt het zaad van de vrouw? Wanneer zal het geboren worden om de kop van de slang te vermorzelen? Hoe lang nog? Hoe lang moeten we nog wachten? Die laatste 400 jaar voor Jezus kwam, dat wordt wel een tijd van stilte genoemd. Geen woord van God meer. Geen briefje uit de hemel. Niets. En op dat moment zegt God, nu is de volheid van de tijd aangebroken. En nu zal mijn zoon geboren worden. En dat gebeurt. Jezus wordt geboren. En we vieren straks kerst. En we weten hoe Jezus opgroeide. En hoe hij in wijsheid toenam. We weten hoe Jezus uiteindelijk zijn bediening opnam. Dat hij vol van de Heilige Geest terugkeerde uit de woestijn en kon zijn bediening beginnen. En hij liet de mensen zien wie zijn Vader in de hemel is. En hij liet de mensen zien wie onze vijand is. Hij liet de mensen zien dat ze een redder nodig hebben. Dat ze een verlosser nodig hebben. Want hij zei, jullie zijn allemaal een slaaf van de zonde. Maar, zei hij, als ik zal sterven in jullie plaats, kan de macht van de zonde in jullie leven gebroken worden. Maar ze begrepen daar nog helemaal niks van. En uiteindelijk, op 33-jarige leeftijd, gebeurt er wat er geprofiteerd was. Door al die jaren heen, door verschillende mannen en vrouwen, door de eeuwen heen. Jezus zou zijn leven neerleggen. Jezus zou sterven in onze plaats. Niet omdat Jezus een soort pacifist was. En het liep hem allemaal uit de hand. Hij had het niet meer onder controle. En nu werd hij gevangen genomen. En uiteindelijk hebben ze hem ook vermoord. Nee, hij zei, ik heb de macht om mijn leven neer te leggen. En ik heb de macht om mijn leven weer op te nemen. Dat zag je ook in Gethsemane. Als dan Judas daar komt met al die soldaten. En dat moeten ongeveer 200 Romeinse, Joodse soldaten zijn geweest. Overpriesters, slaven en dienstknechten. Een hele grote bende. Met fakkels, met wapens, met knuppels, met zwaarden, met speren. En dan vraagt Jezus één ding daar in de hof van Gethsemane. Hij zegt, wie zoeken jullie? En wat is dan het antwoord? Jezus, de Nazoreër. Wat zegt Jezus? Twee woorden, ego emi, ik ben. En dan lees je in je Bijbel, zij deinsden achteruit en vielen allemaal op de grond. Alle 200. Ja? Jezus was niet gevangen te nemen. Ze hadden vaker geprobeerd Jezus te doden. Maar het was niet Gods tijd. En Jezus is geboren op Gods tijd. En Jezus gaf zijn leven op Gods tijd. En die laatste 18 uur van zijn leven waren niet toevallig. Maar dat was volledig geregisseerd door God de Vader. En lees het boek Het Wonder van het Kruis maar eens. Dan gaan je ogen open voor hoe geweldig dat reddingsplan van God de Vader is. En die soldaten krabbelen weer op. En ze zijn helemaal in de war. Ze zeggen, hoe kan dat? Hoe kan dat? Wie sloeg ons neer? Ego Emi, ik ben die ik ben, zei God tegen Mozes. En Jezus identificeert zich met zijn vader. En Jezus laat zien dat hij de zaak volledig onder controle heeft. Dat is de Jezus die ik dien. Ja? Dat is de Jezus die ik dien. Ja? Die alles onder controle heeft. En Jezus stierf voor ons en hij stond op uit het graf. En dan zou je denken, Jezus, u hebt net gezegd, we hebben het u horen zeggen. Ik heb alle macht in de hemel, ik heb alle macht op de aarde. Ik heb zelfs dus de macht over de dood en in het dodenrijk. Jezus, nu gaat uw koninkrijk baanbreken. Nu wordt uw koninkrijk gevestigd. Nu zal die schare die niemand tellen kan voor uw troon komen. Nu zal die nieuwe aarde aanbreken. Die nieuwe hemel zal er komen. En nu gaan we samen naar Pilatus. En we gaan samen naar Herodes. Oh, en zeker naar Annas en Caiaphas, de hoge priesters. En we zullen even laten zien wie het hier voor het zeggen heeft. Nee. Jezus deed het niet. Waarom deed Jezus dat niet? Omdat hij wist dat zijn vader een getal in zijn hoofd heeft. Een schare, een getal. Van een menigte mensen die niemand tellen kan. Waarvan alleen God het aantal weet, hoeveel er dat zijn. We zijn allemaal geroepen om straks op die nieuwe aarde te leven. Om God lief te hebben, om elkaar lief te hebben, om God te dienen, elkaar te dienen. Er zal niets vervloekts meer zijn op die nieuwe aarde. En die aarde, die gaat er komen. Die nieuwe aarde gaat er komen. En Jezus Christus zal terugkomen op Gods tijd. En ook wij wachten al 2 millenniums, al 2000 jaar op de wederkomst van Jezus. De eerste christengemeente dacht, nou, dat kan elk moment gebeuren. En misschien denken wij wel. Net als de mensen die de Messias verwachten 2000 jaar geleden. Nou, zou die ooit nog wel terugkomen? Ja, Jezus komt terug. Maar wanneer komt Jezus terug? Nou, de Bijbel geeft een aantal tekenen. En de Bijbel geeft een aantal punten van let daarop. En dat zijn er zeker 12. Ik ga ze niet met je lezen. Ik ga met je iets anders lezen. En dat is interessant. En dat staat in Romeinen 11. Zoek eens op als je je Bijbel bij hebt. Romeinen 11. Daar staat dit. Een gedeeltelijke verharding is over het volk Israël gekomen. Totdat. Dus dan spreek ik over een tijdsmoment. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ik zeg, hè? Als je de context leest van deze hoofdstukken, dan gaat het over de plaats van Israël, de plaats van alle volkeren in Gods heilsgeschiedenis. Dan gaat het ook over Jezus die terugkomt. En die terugkomt in Jeruzalem en zijn voet zal zetten op de Olijfberg. En natuurlijk, want dacht hij nou echt werkelijk dat hij in Amsterdam terug zou komen? Of in Kiev? Hij gaat terugkomen. En elk oog zal hem zien. Maar wanneer komt Jezus terug? Ik geloof met wat Paulus zegt. Als de volheid van de heidenen zijn binnengegaan, zal God zeggen, nu is de volheid van de tijd aangebroken. Jezus, keer terug naar de aarde. Jezus, keer terug. En dan stel ik me dat voor me, hè? De volheid van de heidenen. Dan stel ik me voor dat er ergens, ja, neem me niet kwalijk, ergens in de hemel geloof ik dat God een of andere grote computer heeft staan. Of zoiets. En waarin opstaat hoeveel mensen al het koninkrijk van God zijn binnengegaan. Ik weet niet waar die teller op staat. Wat ik wel weet is dat de Bijbel zegt, elke keer als een zondaar tot geloof komt, een kind van God wordt, juichen de engelen in de hemel. En hoe sneller die teller gaat, hoe groter het feest in de hemel is. Amen. Dus mijn vader is daar onder andere. En ook jullie geliefden zijn daar. En zij vieren feest. En soms denk ik dat ik ken mijn vader een beetje. Dat hij dan aan de engelen vraagt. Waarom vieren jullie nu weer feest? Nou, er is iets gebeurd op de aarde. Wat is er gebeurd dan? Nou, Wilkin heeft weer iemand tot Jezus geleid. En we zijn een party aan het vieren hier. En die teller die neemt toe. En dan waarom hangt die teller daar in de hemel? Omdat God een getal in zijn hoofd heeft. Omdat God gezegd heeft, als de volheid van de heidenen zijn binnengegaan, dan Jezus is het tijd om terug te keren naar de aarde. Dan mogen de engelen op de bazuin blazen. En dan zal Jezus terugkomen om zijn gemeente te halen. Hey, hoor je wel wat ik zeg? God heeft dus, misschien klinkt het wat plat, maar zo bedoel ik het niet. God heeft een getal in zijn hoofd. En God alleen kent dat getal. En de hemel is in spanning en wacht af. En telt af, maar ze weten niet wanneer dat moment daar is. En dan kan ik me voorstellen, stel je eens voor dat God zegt, 10 miljard, 10 miljard, 10 miljard mensen voor de nieuwe aarde. Om die nieuwe aarde te bevolken. 10 miljard opnieuw geboren kinderen van God. 10 miljard, zegt God. Daarom zei hij tegen Adam en Eva, word vruchtbaar, wees talrijk. En ook al zul je de test niet doorstaan, ik zal mijn zoon zenden. En je kan opnieuw geboren worden. Je zonden worden afgewassen. Je oude mens wordt gekruisigd. Die zondige natuur rekenen we mee af. Je krijgt deel aan de goddelijke natuur van Jezus. Ja, ja. Maar als Jezus terugkomt, dan gaat zelfs jouw lichaam veranderen. En dan krijg je nog goddelijke natuur. Nooit meer de behoefte om te zondigen. Nooit meer verkeerde hartstochten. Nooit meer verkeerde begeertes. Oh, ik bid God op mijn knieën dat hij terugkomt. Ja, toch? Dan is dat niet meer. Nu moet ik zorgen dat mijn oude mens gekruisigd blijft. En dat ik in hem blijf. En dan kan ik altijd in hem ook overwinnen. Dat heeft hij beloofd. Maar als ik uit eigen kracht weer denk te doen, weet je wel. Nou, Wilkin kan het wel uit eigen kracht. Oh, dan kijk ik ook nog naar de aarde. En dan zeg ik, God had u niet bij Adam en Eva kunnen houden. Wie ben ik dat ik dat tegen God durf te zeggen? Dat is wanhoop. Maar God zegt, Wilkin, ik heb een getal in mijn hoofd. Want de aarde moet vol worden van mannen en vrouwen die de test doorstaan hebben, die de keuze gemaakt hebben. Ook in deze tijd. Ja, Jezus is voor mij gestorven. Ja, ik wil opnieuw geboren worden. Ik wil een kind van God worden. Ik wil nu een kind van de Vader zijn en straks deel uitmaken van die scharen die niemand tellen kan. En God weet alleen hoeveel mensen dat zijn. En weet je, dan denk ik, hè, stel je voor dat het 10 miljard is. 10 miljard. Waar zou die dan nu op staan? Dan denk ik, zou die al op 9 miljard staan? Zou die al op 9 miljard 500 miljoen staan? En dan denk ik van, ik weet wel, dat is menselijk denken, maar ik ben een mens, weet je. En dan denk ik, stel je voor dat God op een gegeven moment zegt, Gabriel, een roffel. En dan beginnen ze op de trommels al te roffelen. En dan denken de engelen, oh, nu wordt het spannend. Zouden we er bijna zijn? Want alleen God weet hoeveel. En dan moet je je voorstellen, dat dan de teller doortikt en dan krijg je in één keer zo'n enorme opwekking wereldwijd, vooral in Zuid-Amerika, dus niet bij te houden, gewoon wat er gebeurt. En dan zie je, tik, 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 en bijna naar de 10 miljard. En weet je wat ik dan stiekem denk? Weet je wat ik dan stiekem denk? Als we bij de 10 miljard zijn, gaan de bazuinen klinken, komt Jezus terug. Stel je nou eens voor, dat ik diegene ben, die de 10 miljardste persoon het evangelie vertel. En dat die zegt, ik wil een kind van God worden. En dat net op dat moment de bazuinen beginnen te klinken. Sommigen kijken maar, geloof je dat echt? Ja, dat geloof ik. Kijk, ik doe niet mee aan een loterij op de aarde, maar wel in de hemel. Want wie weet is er wel een speciale prijs voor. Dat God zegt, Wilkin, 5 steden extra om over te regeren. Staat allemaal in de Bijbel. Ja, lees je Bijbel, bid elke dag. Weet je, in de Bijbel staat ook nog iets anders. En dat staat ook in Openbaring. En dat staat in Openbaringen 6 vers 10 en 11. Daar staat ook dat God wacht. En daar staat ook dat God nog een korte tijd wacht. Omdat hij wil dat een bepaald getal ook vol zal zijn. Openbaringen 6 vers 10. Daar zeggen de martelaren, zij die gestorven zijn. Ja, vanwege hun getuigenis en hun geloof in de Heer Jezus. Zij roepen tot God, tot hoe lang? Dus hoe lang nog? Tijd. O heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan hen, aan de martelaren, werd gezegd dat zij nog een korte tijd moeten rusten. Dit is 2000 jaar geleden geschreven. Opgeschreven, Johannes, ongeveer. En dan staat erbij, nog een korte tijd wachten. Nog een korte tijd rusten. Wat staat er dan? Totdat, let op, ook het getal van de martelaren vol zou zijn. Het getal van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. Let op het woordje ook. God zegt, als de volheid van de heidenen zijn binnengegaan, komt Jezus terug. Wat zegt God hier? Als ook het getal vol is van de martelaren, dan is de tijd gekomen. Dat er een nieuwe tijd aanbreekt. En als ik dat lees, dan zeg ik van, o Heer, wat ben ik blij dat u het niet bij Adam en Eva gelaten heeft. Wat ben ik blij dat we Soraya op mogen dragen. Heer, dat zij straks ook een keuze mag maken. Ja. Om ook haar redder aan te nemen. Om Jezus aan te nemen als haar redder en verlosser. Om deel uit te maken van het koninkrijk van God. En nu op aarde de mensen te vertellen. Kom, want de Vader wacht op je. Want Jezus heeft gezegd. Het huis van mijn Vader zal vol zijn. En God wil niet dat er één leeg plaatsje blijft. En hij wacht net zo lang totdat elk plaatsje gevuld zal zijn. Jezus spreekt over een bruiloftsmaal, over een feestmaal. En hij zegt nodig hen uit voor die feestmaaltijd. En daarbij zegt hij, ga naar de kruispunten van de wegen, want het huis van mijn Vader zal vol zijn. Kijk niet langer naar de aarde, Wilkin, kijk naar boven. Johannes hoorde een getal, zelfs van 144.000. En hij zag een schade die hij niet kon tellen. En hij wist, dat heeft allemaal te maken met de liefde van God. Met de liefde van de Vader. En hij wil dat alle gered worden. En daarom wacht hij. Petrus, mijn laatste vers, zegt, sommigen denken dat hij treuzelt. Dat God treuzelt. Maar dat is niet zo. En hier heeft Petrus over de wederkomst van Jezus. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte. Omdat hij zoveel geduld heeft. En waarom heeft hij zoveel geduld? Omdat hij zoveel liefde heeft. En dan staat er, hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. God gaat geen feest vieren totdat iedereen er is. God gaat geen feest vieren totdat alle plaatsen gevuld zijn. En hij heeft jou nodig om de plaatsen te vullen. En hij heeft jou nodig om de mensen uit te nodigen. Op jouw manier. Een manier die bij jou past. Met jouw gaven, jouw talenten. En met de gaven die je van de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar de belangrijkste drijfveer is liefde. Dat wil zeggen, God wacht op je. God kan je niet missen. Ja, er kwam weer een nieuw boek van me uit. Toen kwamen ze met een vrachtwagen, kwamen ze bij de uitgeverij, kwamen ze dat brengen. En er kwam een jongen met allemaal oorbellen in zijn oren, in zijn neus. T-shirt aan met 666, omgekeerd kruis op zijn borst. En dan dachten we, God u stuurt altijd de juiste mensen. Ja. En een van onze mensen die begint ook een praatje met hem. En zo, wat is dat zo? Dat kruis en die 666 en die jongen die begint erover te vertellen. En hij begint ook te vertellen dat hij een vriendinnetje heeft. En het vriendinnetje is 2 maanden weg ergens in het buitenland. En hij mist haar zo. En weet je wat Henk, een van onze medewerkers, zei? Wist je dat God jou ook mist? Zoals jij jouw vriendinnetje mist, mist God jou. Die jongen was volslagen uit het lood geslagen. Helemaal. En hij zei, wat bedoel je? En hij begon te vertellen over de Vader die wacht. En hij begon te vertellen over een Vader die van hem houdt. En hij zegt, God heeft een plek voor je. En God wil dat je bij hem komt. En dat was bij de eerste aflevering. En die jongen die heeft, hoorde ik van mijn secretaresse, die heeft een hele tijd in de auto gezeten, in die vrachtwagen. En is alleen maar voor zich uit gaan zitten staren. En Henk heeft hem uitgenodigd voor de samenkomst. Want dat zijn de mensen die we in de kerk nodig hebben. Maar hij had beloofd dat hij zou komen bij een vriendendienst. En Henk heeft staan wachten buiten totdat hij kwam, maar hij kwam niet. Maar gelukkig schrijf ik boeken. Dus er kwam weer een boek uit. En een vrachtwagen vol met boeken kwam naar de uitgeverij. En wie kwam daar? Dezezelfde jongen met zijn oorbellen, t-shirtje en het omgekeerde kruis. En Henk zei, waar was je? Ik heb je gemist. En toen begon de jongen te huilen. En toen vroeg hem, heb je me gemist? Ja, ik heb al die tijd voor je gebeden. Dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan, zei hij. Nog nooit. En zo, hoe makkelijk is het om een hart te raken als jij vol bent van zijn liefde. En als jij weet dat de Vader wacht, dat Jezus pas terugkomt, totdat al die lege plaatsen gevuld zijn. Is dat niet een mooie gedachte? Natuurlijk, ik weet niet of God echt een getal in zijn hoofd heeft. Dat weet ik niet. Maar ik denk het wel. En ik wil het ook graag geloven. Want dat stimuleert mij om tegen mensen te zeggen, wil je je hart aan hem geven? Zou je je leven aan hem willen geven? En er zijn twee vragen die ik tot slot wil stellen vanmiddag. Zou jij je hart aan hem willen geven? Als je dat nog nooit gedaan hebt. Dat betekent dat je zegt, ik zou een kind van God willen worden. Ik weet niet wat het betekent, ik weet niet wat het inhoudt. Maar als er echt een God bestaat en hij mist mij, dan wil ik gewoon vanmiddag zeggen, dan wil ik u leren kennen. En dat noemen wij, je mag je hart aan hem geven. En ik zou het geweldig vinden als er ook vanmiddag weer opnieuw mensen zijn die zeggen, dat ga ik doen. En die andere mensen zou ik willen vragen, je hebt misschien al je hart aan hem gegeven, maar heb je ook je leven aan hem gegeven? En dat is iets anders. Ja? Je kunt je hart aan God geven en zeggen, nou ben ik een kind van God, maar wil je ook je leven aan hem geven? Mag hij jouw leven gaan leiden? Mag hij tot je gaan spreken? Mag hij gaan zeggen, ik stuur je naar de kruispunten van de straat, van de wegen. Ik stuur je naar de steeg of jou naar de straat of waar dan ook. Wil jij een instrument worden in de hand van God? In de hand van God. En voor de een zal dat misschien kinderen zijn. Dat je die kinderen bij hem mag brengen. Voor een ander is het misschien, je mag collega's of zakenmensen of prostituees bij hem brengen. Maar je bent geroepen. Ja, je bent geroepen. God heeft je nodig. God zegt, ik heb je zo hard nodig. Waarom? Ik heb een getal in mijn hoofd. En daarvoor heb ik jullie nodig. En weet je wat mijn vrouw zegt? Toen we terug in het vliegtuig zaten. En we spraken hierover. Toen zei ze, ik hoop en ik bid dat ik straks aan een tafel kom te zitten met allemaal Peruaanse kinderen en kinderen uit Zuid-Amerika. Mooi, hè? En ik wil dat zoveel mogelijk kinderen van Zuid-Amerika, en ook wel in Nederland, maar nu even specifiek Zuid-Amerika, ja, een plekje in gaan nemen. En dat alle moeite nu en al het geld nu, en alle energie van al die mensen die erbij betrokken zijn, niet voor niets zal geweest zijn. En dat we op die nieuwe aarde mogen kijken van, kijk eens God, wat bent u groot. Wat zijn we blij dat u gezegd, wordt talrijk. Wat zijn we blij dat u gezegd hebt, ga en verkondig dat ik ze mis, dat ik van ze hou. Leef je daarvoor? Of leef je om maar te leven? Hier leef ik voor. En als jij een kind van God bent, zegt God, help mij. Laten we samen daarvoor bidden. Zullen we gaan staan? Vader in de hemel, het is heel eenvoudig. Dank u wel dat wij antwoord mogen geven op uw vraag. Wil je mij kennen? Wil je mij je hart geven? Wil je mij jouw leven geven? Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u ons mist. Wat is het goed om te horen dat u ons mist. Wat is het goed om te horen dat u naar ons verlangt. Wat is het goed van u geweest dat u gezegd hebt, Adam en Eva, word vruchtbaar en talrijk. Want ik heb zoveel liefde om uit te delen. Ik heb die mensen gewoon nodig om mijn liefde aan kwijt te kunnen. O, dank u wel, Vader, voor die scharen die niemand tellen kan. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat wij eraan mogen bijdragen om al die mannen en vrouwen bij uw troon te brengen. Al die kinderen. Dat we ze bij het kruis mogen brengen. En dat u, Heilige Geest, hem bij de troon zal brengen. Dank u wel daarvoor. Heer, we bidden nu ook voor ieder die hier is vanmiddag. En ik wil je straks vragen, heel kort even je hand omhoog te steken. Als jij antwoord wil geven op die vraag. Als jij wil zeggen, ja, ik wil mijn hart aan hem geven. Ik wil een kind van God geven. Wil ik vragen of je straks, als ik het vragen zal, kort even je hand omhoog steekt. En het zal een moment zijn waarin iedereen gewoon zijn ogen dicht heeft. Het is een zaak tussen God en jou. Ik vraag je niet naar voren te komen. Ik vraag je alleen om het bekend te maken. En ik wil ook degene vragen die misschien wel hun hart aan hem gegeven hebben, maar als we eerlijk zijn, ja, mijn leven, eigenlijk leid ik mijn eigen leven en bepaal ik zelf hoe mijn leven eruit ziet. Maar wat zou ik graag hem willen vertrouwen, dat hij mijn leven gaat leiden. Helemaal, omdat hij alles overziet en alles weet en alles kent en alles begrijpt. Dan vraag ik je ook zo meteen, straks als ik het vraag, kort je hand omhoog te steken. Ik vraag het vanmiddag maar één keer, ik ga het niet herhalen. Ik ga het maar één keer vragen. Laat het een keuze zijn. Dat je met je volle verstand doet. Met je volle hart doet. Met je volle bewustzijn, ja dat wil ik. En dank u wel Heilige Geest dat u het bent die ons naar de Vader trekt. Heer, trek ons naar u toe, nu op dit moment. Ga gewoon maar door de rijen, Heilige Geest, zoals u het alleen kunt. Heer, trek hem met een koord van liefde. Heer, niet met mensenhanden, maar door uw hand, Vader. Trek hem naar u toe. Heer, dat de handen omhoog gaan, zonder dat we het zelf beseffen misschien. Omdat u die hand gewoon vastpakt, zoals ik het laatst ook hoorde. Want zij en mijn handen stonden gewoon in de lucht. God had gewoon mijn handen vastgepakt. En dat was de verandering. Dat was het begin van de verandering in mijn leven. Heer, zo mag u ook nu door naar je gaan. Dank u wel. Dank u, Jezus. Degene die straks hun handen omhoog steken, daar wil ik ook voor bidden. Laten we onze ogen sluiten op dit moment. Echt vragen of iedereen zijn ogen dicht wil doen. Dankjewel. En als je zegt, dat wil ik. Ik wil mijn hart of mijn leven zo aan hem geven. Zoals ik nooit eerder heb gedaan. Gewoon heel kort, maar wel duidelijk. Steek even je hand omhoog. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, het zijn er vast meer. Dankjewel. Je hart of je leven. Steek dan kort je hand omhoog. Het is een zaak tussen God en jou. Ja, dankjewel. Dit kan je leven totaal veranderen. Totaal. Dank u wel. Degene die hun hand hebben opgestoken, wil ik vragen een gebed met mij te bidden. Gewoon op je plaats. Maar je hoeft niet bang te zijn, want ik vraag iedereen dit gebed mee te bidden. Dus niemand weet wie zijn hand omhoog gestoken heeft. Dat is een zaak tussen God en jou. En een gebed waarin we gewoon zeggen, Heer, ik geef me uw hart. Heer, ik geef me uw leven. En degene die dat al gedaan hebben, die zeggen, maar ik ga dat gebed wel meebidden. Want ik weet hoe belangrijk dat voor hen is. Zullen we dat samen bidden? Bid mij maar na. Vader in de hemel. Dank u wel voor Jezus. Dank u voor het wonder van het kruis. Ik wil een kind van God worden. En ik geef u mijn hart. Heer, wilt u al mijn zonden wegwassen? Door het bloed van de Heer Jezus. Ik wil opnieuw geboren worden. En een kind van de Vader zijn. Zo geef ik u mijn hart. En dank u wel, Vader. Dat ik een nieuw hart mag krijgen. En een nieuwe geest. Dat ik opnieuw geboren mag worden. Het hart van Jezus klopt in mij. De geest van Jezus woont in mij. Dank u voor het wonder van het kruis. Dank u voor zoveel liefde. En ik zeg u dat ik mijn leven aan u wil geven. Wilt u mijn leven regisseren? Wilt u mijn leven leiden? U die alles weet en die alles overziet. Aan u geef ik mijn leven. Om een ambassadeur te zijn van uw liefde. Zegen mij veelvuldig en overvloedig, zodat ik veel zal hebben om uit te delen, om mensen bij het kruis te brengen. Want uw huis zal vol zijn. Want uw huis zal vol zijn. En het is een grote eer dat u mij daarvoor nodig hebt. Zegen mij in Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we de Heer de klap overgeven? Dank u, Jezus. Dank u wel, Vader, voor zoveel liefde. Halleluja. We gaan een lied zingen met elkaar. Geef ik het over aan Christian. dan sluiten we de dienst af. Degene die willen dat we voor hen bidden, of omdat je je handen opgestoken hebt, of omdat je misschien wil dat we bidden, is het al zo laat? Ik zou 7:15 thuis zijn. Met het vliegtuig.